Wij mogen hier vanavond zijn in de naam van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De God die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand eens is begonnen te doen. Genade en vrede zijn ons van God onze Vader, van de Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. En we zingen nog de coupletten die erna komen. We willen met elkaar allereerst in gebed gaan, want de dienst moeten we eerst bij de Heer brengen voordat we ook maar iets verder willen gaan doen. Mag ik u daarin voorgaan? Vader, dank u wel dat we zo opnieuw het voorrecht mogen hebben om bij elkaar te komen vanavond. U geeft ons dat voorrecht en help ons ook te zien dat dat inderdaad een voorrecht is, Heer, want we weten dat er mensen zijn in deze wereld op dit moment voor wie het niet vanzelfsprekend is om zomaar bij elkaar te komen. Mensen die om zich heen moeten kijken, die zelfs vervolgd kunnen worden, alleen maar omdat ze u willen volgen, Heer Jezus. Heer, en we bidden ook op dit moment voor deze mensen, dat ze toch telkens weer mogelijkheden zullen zien om bij elkaar te komen, om diensten te hebben, om u te zoeken, om u groot te maken, maar ook om gevoed te worden. En Heer, we weten zeker dat u dat ook zult doen, dat u dat doet voor hen. En vanavond, Heer, willen we ook bidden, wil in ons midden zijn, met uw Heilige Geest. Heer, wil ons aanraken, wil geven dat we geopende harten zullen hebben. Heer, dat we er ons naar uit willen strekken, hier naar wat u tot ons te zeggen heeft. Want Heer, u wil spreken, telkens weer, vanuit uw woord. En dat woord keert niet ledig tot u weer. We mogen dat heel duidelijk weten. Want u zegt dat ook, nadrukkelijk in uw woord. Het woord doet waartoe u het uitzendt. En Heer, zo vanavond mogen we dat ook zo zeggen. Heer, wil ons daardoor laten groeien. Wil geven dat die woorden in onze harten mogen indalen. En daar tot groei zullen leiden. Vrucht zullen dragen. Heer, dat is wat u wil. En zo leggen we het in uw handen. In Jezus' machtige naam. Amen. We willen vanavond met elkaar gaan lezen uit Exodus en daarvan hoofdstuk 15 vanaf vers 22 en dan lezen we het volgende. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. En Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Tot zover deze woorden. Beste broeders en zusters, hoe laat je een kind een vies drankje drinken? Of een bittere pil slikken? Omdat dat goed is voor het herstel. Misschien vindt u dat een beetje aparte vraag om mee te beginnen. Nou, mijn vrouw en ik hebben dat op zeker moment namelijk meegemaakt. Een van onze dochters moest gewoon een naar medicijn innemen, omdat de dokter dat had gezegd. En ze weigerde in alle toonaarden. Ga er maar aan staan. Ze deed het niet. We stopten de pil in de mond, maar die kwam er net zo hard weer uit. En we verstopten de pil in een stukje koek, maar ze had haarfijn in de gaten, er is iets niet in orde. En ik kan u zeggen dat het een aardige worsteling is geweest. Dat viel niet mee, maar het is gelukt. Ze werd beter en ze heeft er geen trauma aan overgehouden. En dit beeld kwam zo in mijn gedachten tijdens de voorbereiding voor deze preek. Stel je voor, een volk dat 430 jaar in een Egyptische gevangenis heeft gezeten, wordt op een spectaculaire wijze bevrijd door God. Er zijn maar liefst 10 plagen voor nodig om hen groen licht van de farao te geven. En dan nog lijkt het even helemaal mis te gaan als ze voor die Rode Zee komen te staan en de Egyptenaren achterop komen. U kent het verhaal. Maar ze hoeven alleen maar stil te zijn aan de oever van de zee, zoals de Heer ook tegen hen zei. Ik zal voor jullie strijden, jullie moeten stil zijn. De Heer maakte een onwaarschijnlijke weg, een onmogelijke weg voor hen over de bedding van een droog geblazen zee. En ze lopen daar veilig dwars doorheen en de achtervolgende Egyptenaren worden erin verzwolgen als zij menen dat ze die weg ook kunnen gaan. Dat die weg voor hen ook begaanbaar is. En wat doen ze aan de overzijde? Zodra ze aan de overkant zijn, hielden ze een krachtig moment van lofprijzing. Moment van lofprijzing en aanbidding, als ik het zo even mag zeggen. En dat moet heerlijk zijn geweest. Beste mensen, welk volk heeft dit ooit meegemaakt? Welk volk heeft dit ooit zo meegemaakt? Ze zongen uit volle borst: ik wil zingen voor de Heer, voor zijn macht, zijn majesteit. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. Wat een blijdschap. Opluchting, eerbetoon aan de Heer. Dit was toch alleen aan de Heer te danken. En dan meteen na deze lofprijsdienst volgt er een tocht van 3 dagen door woestijn zonder water te vinden. Van de stromen van zegen naar de droogte. Paulus zou 1500 jaar later in zijn brief aan de Korintiërs schrijven dat wij als volgelingen van Jezus kunnen leren van hun reis. Zo zegt hij het. En hij zegt in 1 Korinthe 10 dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Dat ze allemaal hetzelfde geestelijke voedsel aten en dezelfde geestelijke drank dronken. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Die rots was Christus. En dan voegt Paulus er zulke verdrietige woorden aan toe. Hij zegt: toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons Tot voorbeeld, wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Beste mensen, er zijn lessen te leren uit hoe zij zich gedroegen tijdens hun woestijnreis. En vanavond krijgen we zo'n les. Van de oever van de Schelfzee liepen ze namelijk 3 dagen door de woestijn. En ze zullen ongetwijfeld een voorraad water hebben meegenomen. Want zonder water hou je het namelijk maar maximaal 18 uur vol in de woestijn. En dan sterf je onherroepelijk. Dus 18 uur max. Bent u al eens in de woestijn geweest? Ik heb er zelf ook even in de vertoefd. Ik kon het niet lang volhouden. Maar dat is echt enorm. Hè? 3 dagen lang door een oven heen gaan. Ze hebben water ongetwijfeld meegenomen. Maar na die 3 dagen was het voorbij. Ze hielden het vol met z'n allen. Maar toen was de voorraad weg. En met het opraken van het water leek ook hun geloof te verdampen. God had hen weliswaar letterlijk met hebben en houden uit Egypte getrokken, maar er bleek nog zoveel Egyptisch denken in het volk te zitten. En we zien dat gebeuren aan de oever van Mara. En het volk denkt en verwacht het water daar zo te kunnen opdrinken. Dat is hun verwachting. Maar helaas, het blijkt bitter te zijn. Waarom liet God dat nu toch gebeuren? Wat was Gods bedoeling met dit bittere water? Als je het volk toch goed wilt onderhouden en verzorgen, dan houd je de bitterheid toch zeker weg. Had God niet gewoon meteen heerlijk bronwater paraat kunnen hebben? Hij bepaalde toch de route. Oké, God deed een geweldig wonder nadat het volk zijn beklag had gedaan bij Mozes, we weten het. Mozes kreeg de instructie om een stuk hout in het water te gooien en toen werd het zoet. Maar het had toch al meteen zoet kunnen zijn? Waarom zou je bitter water moeten drinken? Beste mensen, ik geloof dat God er 2 bedoelingen mee had. Misschien nog wel meer, maar ik wil in ieder geval 2 bedoelingen noemen. Ik geloof dat Mozes ongetwijfeld wist, Mozes wist niet wat wij nu weten. Hij wist niet de chemische samenstelling van dat water. Dat weten wij nu wel, want het bevatte namelijk heel veel kalium en kalkzouten. En iedere ervaren woestijnbewoner weet dat dit zorgt voor een bittere smaak. Maar het heeft een uitstekende laxerende werking. En Egypte, en u zult zeggen, wat wil die daar nou mee? Maar in Egypte hadden ze parasieten, ameuben, microben, wat al niet meer, opgelopen. En door dit water te drinken, zouden hun ingewanden worden gezuiverd. Stel je voor, het zou hun ingewanden hebben gezuiverd. Mensen wisten nog helemaal niets van microben en van kleine organismen en van wat dan ook, maar de Heer wel. En het zou zuiverend zijn geweest. En de Heer sprak in Mara tot de Israëlieten en vertelde hun dat hij niet zou toelaten dat ze gekweld zouden worden door de plagen van Egypte, als zij slechts hem zouden gehoorzamen. Het staat er zo nadrukkelijk. Als ze gehoorzaam dit water zouden hebben gedronken, dan zouden ze innerlijk worden gezuiverd, en als ze daarin hadden volhard, ondanks de gevolgen voor hun ingewanden, dan zouden ze aan het water gewend zijn geraakt En aldoende zouden ze de meeste ameuben, parasieten en microben die in Egypte ziekte hadden veroorzaakt, kwijt zijn geraakt. Ik geloof dat dat een eerste reden was waarom dit water werd aangeboden. Maar het tweede is dat het water in Mara nog een andere geneeskrachtige werking heeft. Kalk en magnesium vormen samen de basis voor dolomiet. En dolomietpillen worden bijvoorbeeld gebruikt door atleten die in de zon hun prestaties moeten leveren. Dat is nog steeds zo. En ook wordt het gebruikt voor mensen met hartkwalen, om de hartspier te beheersen. Bedouinen dronken en drinken tot op de dag van vandaag nog steeds van dit water. En God had hen precies het juiste medicijn willen geven, de juiste bittere pil, het juiste bittere water. Niet alleen voor het darmkanaal van deze voormalige slaven, om dat te zuiveren, maar ook om hun lichaam voor te bereiden voor de lange en inspannende reis door de woestijn. Stel je voor, deze twee dingen. Is dat niet prachtig om te horen? Dat de Heer zo zorgzaam met hen wilde omgaan, om hen ook te bevrijden hiervan. Tegelijkertijd zou het volk ook nog eens een keer afkicken van het relatief luxe voedselpatroon dat ze in Egypte hadden en waar ze tijdens de woestijnreis maar steeds naar terug verlangden. We kennen dat. Maar nee, ze wilden de bittere, genezende pil niet. Ze wilden niet gehoorzaam het drankje innemen. Het moest zoet worden. En het is zo verdrietig, beste mensen, dat ze dat ondertussen ook zo verbitterd en zo mopperend en zo ondankbaar lieten weten. Alsof God hen een loer wilde draaien. Alsof hij geen verstand had van water. God wilde hen een diepe geestelijke les leren. En die mogen wij ook vanavond ter harte nemen. Want in de grondtekst lezen we voor het water van Mara ook het water van teleurstelling. Het water van bittere teleurstelling. En dat borrelde uit de harten van die Israëlieten aan de oever van Mara. Bittere teleurstelling. Ze waren 430 jaar verdrukt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het waren verworpen mensen. Ze waren afgewezen. Ze waren misbruikt. Het waren beschadigde mensen die een diepe innerlijke genezing en bevrijding nodig hadden. Ze hadden een slavenmentaliteit. En God wilde hen een heilzame vader-kind mentaliteit leren. Dat is wat wij eigenlijk hier tegenkomen. En ze moesten bevrijd worden van al die pijn, want dat weerhield hen van groei naar geestelijke volwassenheid. En in wezen kun je dat zo hier zien gebeuren. En ze moesten leren alleen op God te vertrouwen. Alleen hun vertrouwen op hem te stellen. En hem ook werkelijk te gehoorzamen. Had de Heer het niet zo duidelijk gezegd? Als ze maar wilden gehoorzamen. Als ze maar wilden luisteren. En dat is wat hij voorhield. Paulus schreef ooit over zichzelf: toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Maar nu ik een man ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten. En het Griekse woord voor achterlaten, dat is een woord dat eigenlijk betekent afleggen, wegdoen, buiten werking stellen, machteloos en krachteloos maken. En je zou kunnen zeggen de invloed van iets totaal wegnemen. Iemand vrij laten zijn van wat hem gebonden hield. Nou, dat hadden ze nodig. Dat hadden ze nodig. Maar als kleine kinderen stonden ze daar stampvoetend en mopperend bij dat water. Stampvoetend en mopperend. Er werd niet meteen, zo meenden ze, in hun behoefte voorzien. En dat bracht bitterheid boven. Dat bracht pijn en frustratie boven. En beste mensen, ik denk op dit moment ook aan persoonlijke pijnplekken in onze levens. Denk maar na wat er aan persoonlijke pijnplekken kan zijn. Water van teleurstelling. Welke pijn uit het verleden is jou bijgebleven? Kunnen zich zoveel dingen voordoen waar je teleurgesteld over kunt raken. Waardoor je zelfs op een gegeven moment zo beschadigd kunt worden dat je je gaat afschermen. Dat je een harnas om je heen maakt, een muur om je heen bouwt. Ben je teleurgesteld? Is je onrecht aangedaan? Kun je iemand niet vergeven? Heb je jezelf schade aangericht? Kun je jezelf misschien niet vergeven? Ook dat kan. En je roept het uit, Heer, dit bittere water wil ik niet drinken. Kan ik niet drinken? En zo kan het inderdaad heel duidelijk zijn. En wat doet de Heer? Wat deed Hij toen? En wat kan Hij nu weer doen in onze levens? De Heer wees Mozes op een stuk hout. En toen Hij dat in het water gooide, werd het zoet. 1500 jaar na de reis van Israël wierp God de Vader in alle eerbied ook een hout in de zee van de volk. Hij liet zijn zoon aan het hout van het kruis afrekenen met alle bitterheid van zonde, van ziekte, van gebrokenheid. En de Heer Jezus dronk de bittere beker tot op de bodem leeg, om ons het levende water te kunnen geven. En beste mensen, wat een diep beeld zit hierin. Leven en overvloed wil de Heer geven. Hij heeft het zelf gezegd, ik ben gekomen om hen leven en overvloed te geven. De boze is erop uit om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen om leven en overvloed te geven. En Hij heeft zichzelf gegeven. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest, spreekt de Heer. Als jullie de woorden van de Heer ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Zo sprak de Heer. Israël stond toen nog voor het kruis. Maar wij staan achter het kruis, beste mensen. En wij kunnen hier en nu al onze bittere pijnpunten aan de voeten van de Heer neerleggen en dat zoete, drinkbare water ontvangen. En dat is het water van de Heer. En beste mensen, dat is wat vanavond op ons afkomt. Als we al onze bitterheid, al onze bittere pijnpunten aan de voet van het kruis neerleggen, aan de voeten van de Heer Jezus neerleggen, dan mogen we inderdaad geweldig water ontvangen. De Heer Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, stromen, rivieren van water zullen uit hem tevoorschijn komen. De Heilige Geest. Leg al je bitterheid, al je verwerping, al je afwijzing. Wat is er in je aangedaan? Minderwaardigheid. Oh mensen, wat kom je dat veel tegen? Mensen zeggen, wie ben ik nou helemaal? Terwijl de Heer zegt, je bent kostbaar. Je bent waardevol. Je bent geliefd. Lees Psalm 139. Zo duidelijk. Verlatenheid. Angst. Gebondenheid. Frustratie. Al je onbegrepen pijn, leg het maar neer aan de voeten van de Heer Jezus. En roep het uit, Heer, u kunt mij genezen. En ik kom tot u. Ik kom tot u. Beste mensen, dat is wat de Heer ook vandaag tegen ons zegt. Wij kunnen alleen maar genezing, verlossing, bevrijding, heling vinden bij hem. En zo worden we uitgenodigd om dat telkens weer te doen. En dan mag die bitterheid veranderen in zoet water. Want hij geeft het. Hij bewerkt het. Neem dat van harte aan. Geloof dat en leef. Amen. Zullen we samen nog danken ook? En mag ik u daar zo in voorgaan? O Vader, dank u wel dat u in onze levens ook een geweldige genezing wil geven. We hebben vanavond gedeeld over hoe dat volk, uw volk, daar bij Mara zo'n belangrijke les ook leerde. En u veranderde het bittere water in zoet water. En Heer, zo kunt u ook in onze levens bitterheid omvormen tot zoet. En dat kan als we alles aan uw voeten leggen. En Heer, geef ons toch ook dat verlangen om dat telkens weer te doen. Met alles mogen we bij u komen. En u wil dat ook. Maar u wil bovenal dat we naar u luisteren. Dat we uw woord niet alleen horen, maar dat we het ook in praktijk brengen. Dat we er naar luisteren, dat we gehoorzamen, dat we erin wandelen. Heer, en geef ook dat we het verlangen hebben om dat woord rijkelijk in ons te laten wonen. Want Heer, dan kunt u zo door ons heen werken. We mogen weten dat uw geest en het woord niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden, maar dat ze samen gaan, een harmonie vormen. Heilige Geest, u gaat nooit tegen het woord in en het woord zal nooit tegen de geest ingaan. Samen. Heren, u bent ook de uitlegger van het woord. En zo bidden we u ook om die uitleg telkens weer in onze levens. Heer, want met ons eigen verstand kunnen we het allemaal niet doorgronden. En u zegt immers ook zo duidelijk in uw woord dat uw gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. En uw wegen zijn veel hoger. Heer, help ons om niet te redeneren, om niet te proberen te verklaren, om niet te proberen uit te leggen, maar om aan te nemen, Heer, en om daaruit te leven. En geef, Heer, dat we met alles telkens bij u willen komen en het allemaal voor u neer willen leggen. En zeg, hier is mijn leven, hier is mijn hart. Heer, wilt u maar binnenkomen en daar doen wat u wil doen, vrucht wil geven. Heer, zo bidden we u dat in Jezus' machtige naam. Amen. We zijn alweer aan het einde gekomen van de dienst. Ik wil u nog vragen om dadelijk zo te gaan staan, want de Heer wil zegenen. Hij wil zegenen met stromen van zegen. En daar mogen we zo de komende week ook mee ingaan. Zullen we zo gaan staan om dat feest te vieren van de zegen? En we mogen het uitspreken en ook daarna willen we nog een lied zingen dat zegt: laat het feest zijn in de huizen. En dan wordt er ook bijgezegd als het volk weer bidden gaat. Dat betekent als het volk ook werkelijk de Heer weer wil zoeken. En dat mogen we dan tot slot ook nog zingen. De liefde van God, ons almachtige Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen totdat de Heer Jezus weer komt zoals Hij beloofd heeft te zullen doen. En o Heer, we zien daarnaar uit en we zeggen, kom terug Heer Jezus, Maranatha. Amen.